Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast. Wij, Geert en Marieke, zijn verslaafd aan bordspellen en we hebben één droom. Zelf een spel maken. Maar hoe doe je dat?
In aflevering 5, de grootste fout.
Superleuk dat jullie luisteren naar de Spelletjesvrienden podcast. Wij zijn Geert en Marieke en wij zijn de Spelletjesvrienden. En zoals altijd beginnen we de podcast met de rubriek Wat hebben we gespeeld?
Ja, en het zal je niet verbazen dat we weer een detective hebben gespeeld. En dit keer de nieuwste uitbreiding van Detective, a Modern Crime Board Game, namelijk de Dig Deeper variant.
Ja, en dat is een uitbreiding die gek genoeg niet door de maker van Detective zelf is gemaakt.
Nee, klopt inderdaad. Het is volgens mij het doel. Ze noemen het, als ik het goed uitspreek, de Signature Series. En als ik het goed begrijp, willen ze dan eigenlijk telkens een verschillende maker hebben die een verschillend nieuw verhaal maakt. En dat bestaat dan eigenlijk altijd uit één verhaal.
Ja, want Detective in het basisspel zitten natuurlijk meerdere delen die samen één doorlopend verhaal vormen. In deze Dig Deeper zit eigenlijk maar één casus. Dus een kleinere uitbreiding, maar hij was wel heel leuk.
Hij was heel tof inderdaad. Wat bijvoorbeeld echt leuk is, vind ik, dat de Antares Database, dat is eigenlijk het computersysteem waar je alles in moet voeren, dat is weer helemaal aangepast naar de jaren 70, want daar speelt dit zich af. En je kunt ook mensen interviewen.
Ja, normaal gesproken voer je dus bewijs in het originele basisspel. Hè. Je moet het bewijs hebben wat belangrijk is, want daar krijg je ook punten voor, onder andere. Je moet vragen beantwoorden over een casus, waardoor je laat merken van, hey, ik ben erachter gekomen wie het heeft gedaan of hoe het is gebeurd. En nu kan je dus iemand interviewen, of eigenlijk in het Nederlands is dat natuurlijk ondervragen. En ga je dus een verdachte ondervragen. Dus je opent eigenlijk een soort van verdachte. En dan moet je keywords opgeven waar je diegene vragen over wil stellen. En dat moeten wel de juiste zijn, want anders krijg je dus niks te horen.
Ja, dat was heel erg tof inderdaad. Dus dan kun je bijvoorbeeld een verdachte vragen naar zijn alibi. Of naar bijvoorbeeld als het gaat over, ik noem maar wat, over een mes. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen het woord mes invoeren. En dan geeft hij een antwoord erover. En op die manier kun je weer dingen uitsluiten of juist verbanden leggen.
Ja, en dat mocht niet te vaak. Want als je het 3 keer een juist antwoord had, dan was het klaar. Maar als je 3 keer te horen kreeg, nou, ik weet hier niks van, dan was het ook klaar.
Ja, dus je moet echt goed nadenken over wanneer je de verdachte ondervroeg. En ook dat je het inderdaad wel doet met de juiste informatie. Want anders heb je er helemaal niks aan.
Ja, ik voelde me echt weer helemaal detective. Ik vind detective sowieso echt een te gek spel. Staat ook zeker in onze top 10. Maar dit was weer een hele leuke uitbreiding. Dus als je dat leuk vindt, zou ik zeker Dig Deeper gaan spelen.
Absoluut. En het tweede spel waar we het over willen hebben is Last Will. We hadden een spelletjesweekend waarin we heel veel spellen gedaan hebben. En Last Will was een van de spellen die nieuw voor ons was.
Ja, misschien moeten we dat even vertellen. Want wij doen eigenlijk meestal 2 keer per jaar een spelletjesweekend met 2 van onze beste vrienden, Ferdy en Saskia. En normaal gesproken gaan we dan naar ergens, we noemen het een beetje een hutje op de hei. Niet letterlijk, maar een of ander huisje. En dan doen we de deur dicht en dan is eigenlijk het idee dat die deur niet meer open gaat en dat we alleen maar spelletjes gaan spelen. Maar ja, nu is de crisis op dit moment, dus het was toch allemaal een beetje lastiger. Veel dingen waren vol. En dus besloten we om het maar gewoon een soort van thuis te doen, maar wel heel veel spelletjes te gaan spelen.
Absoluut. En dat is gelukt, moet ik zeggen. De deur is amper open geweest. Pizza is bezorgd en dat soort dingen. Dus dat ging heel goed. En we hebben heel veel nieuwe spellen gedaan. Heel veel leuke spellen ook. Maar Last Will vond ik denk ik het leukst van allemaal.
Ja, want vaak nemen zij een heleboel spellen mee. En dan zeggen wij, nou, doe maar vooral veel spellen die wij nog niet gespeeld hebben. En ja, wij hebben dus nu Last Will gespeeld. Die hadden zij wij nog niet. En ik vond het een heel leuk spel. Het is dus het idee dat je een erfenis hebt gekregen en die erfenis er zo snel mogelijk doorheen moet jagen.
Ja, en dat is dus het gekke. Normaal zit je geld te sparen en dan wil je inkomsten krijgen. Maar hier wil je eigenlijk bijvoorbeeld huizen bouwen, dat soort dingen, zodat het geld er zo snel mogelijk uitgaat. Ja, dat vond ik echt een hele leuke twist.
Het is ook heel tegenstrijdig, want ik zat elke keer te denken, oh, ik wil dit huis, maar daar heb ik geen geld voor. Oh nee, huh? Nee, ik heb juist heel veel geld, ik moet het uitgeven. Ik hoef niet te kijken naar de kosten. Ja, ik moet wel kijken naar de kosten, maar die moeten zo hoog mogelijk zijn. Het is zo tegenstrijdig.
Het is heel tegenstrijdig. Bijvoorbeeld de Food Chain Magnet hebben we het vaak over. Daar is het juist de bedoeling dat je de kosten zo laag mogelijk houdt, omdat je een fastfood imperium opbouwt. Maar hier moet je de kosten zo hoog mogelijk houden, zodat het zo snel mogelijk op is.
Ja, inderdaad. En het speelde heel leuk. Het is met heel veel kaarten. Je kan dus huizen bouwen. Je kan mensen aannemen, waardoor je heel veel loon hebt natuurlijk, waardoor je dat er snel doorheen jaagt. En degene die als eerste eigenlijk op nul komt, dan is het spel afgelopen. Maar dan zou je zelfs nog in de min kunnen belanden. Want het kan natuurlijk zijn dat er meerdere mensen tegelijk op nul zijn.
Ja, en het gaat nog best ver, want inderdaad, die huizen nemen dan weer af in waarde. En je moet het natuurlijk weer verkopen, want je mag niet met huizen eindigen. Want dan heb je gewoon heel veel geld in je huis zitten. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, dat soort dingen allemaal. Het was echt een pittige puzzel, vond ik, om het juist te timen allemaal. Maar het was heel tof.
Nou, één ding is zeker, ik wil het spel zelf ook. Dus ik denk dat we er nog wel eens vaker wat over gaan laten horen.
Absoluut. En dan is het nu denk ik tijd voor het bordspel nieuws.
Dat denk ik ook. En dat heeft alles te maken met Ticket to Ride Amsterdam.
Ja, mochten mensen op YouTube kijken, dan pak ik hem er even bij. Mochten mensen de podcast luisteren, sorry, want je hebt geen idee wat ik nu
maak
laat zien.
Maak even een ASMR geluidje.
Kijk, dit is hem, Ticket to Ride Amsterdam. En op dit moment dat we de podcast opnemen, is hij nog niet eens uit.
Nee, en we moeten misschien even uitleggen hoe dat zit. Want allereerst had hij al lang uit moeten zijn. Maar goed, crisis, ingewikkeld, productieproblemen. Toepasselijk op deze podcast. En daardoor is de Europese release uitgesteld naar, als het moment dat we dit opnemen, aanstaande vrijdag. Maar wij hebben hem dus al wel. Hoe zit dat?
Ja, dat zit als volgt. We hebben heel veel pre-orders geplaatst bij onze leverancier. Hij was ook al een tijdje op onze website als pre-order te bestellen. En dat zorgt er eigenlijk voor het moment dat zij hem binnenkrijgen, dat ze hem zo snel mogelijk onze kant op sturen. En daardoor hebben wij hem al eerder in huis, maar mogen er nog helemaal niks mee.
Nee, we hebben er dus een pallet van vol in het magazijn staan. En we gaan er al wel een paar van inpakken, in de zin van, we mogen nog geen bestellingen verzenden, maar het zijn zo ontzettend veel pre-orders, dat het niet gaan redden als we dat in één dag moeten doen. Dus we moeten echt wel een beetje voorbereidingen gaan treffen. En dan mag die donderdag verzonden worden, want vrijdag ligt die in de winkel. En wij zijn natuurlijk een online winkel, dus als we hem donderdag verzenden, heb je hem vrijdag.
Ja, en dit is dus echt een voordeel van ons werk, want wij hebben dit spel gewoon nog gespeeld, terwijl die nog bijna niemand hem gespeeld heeft, dus dat is heel leuk. Dus we kunnen nu ook al een heel klein beetje vertellen hoe we hem vonden.
Ja, nou, het is dus een kleine Ticket to Ride voor de mensen die de podcast luisteren. Het is dus een formaat van New York of Londen, zeg maar, zo'n kleine Ticket to Ride. En het heeft een Amsterdam laagje.
Absoluut. En dat is natuurlijk heel erg tof. Dat het gewoon, want ook de straten die erop staan, je herkent het allemaal. En mocht je nou verwachten een enorm vernieuwend spel. Kijk, dat is het niet. Maar het speelt wel heel soepel.
Ja, en het is gewoon, net als New York en Londen. Gewoon net even heel een klein beetje anders. En dan met dat Amsterdam laagje. Je moet bijvoorbeeld in plaats van met treintjes met van die oude karretjes lopen. Of lopen, routes maken. En als je bepaalde routes, hoe heette die ook alweer?
Ja, het zijn volgens mij karrenroutes, maar je kunt daar in ieder geval iets van handelskaarten mee krijgen. Nou, eigenlijk is het zo, op sommige routes staat zo'n karsymbool. En als je die route legt, dan mag je een kaart pakken. En aan het einde van het spel krijgt de speler die de meeste van die kaarten heeft nog 8 extra bonuspunten, moet ik zeggen. Ik wilde 8 zeggen, maar het hangt een beetje af van het aantal spelers. Dus dat is wel weer een vernieuwing, dat je bepaalde routes zorgen ervoor dat je kaarten krijgt die een bonus kunnen opleveren.
Ja, maar wij hebben hem dus pas 1 keer gespeeld gisteravond, heel even snel. Het is ook een kort spel, hè? Die kleine Ticket to Ride, ze duren ongeveer een kwartiertje. We moeten hem nog even vaker spelen om er wat over te zeggen, maar daar horen jullie later wat over. Maar goed, als jullie er wat over horen, dan staat de post waarschijnlijk ook al online, want ja, ingewikkeld hè?
Ja.
Maar productieproblemen waren er dus en dat sluit wel weer heel erg leuk aan op waar we deze podcast over gaan hebben, maar daarover later meer. En dan nu de rubriek waar het allemaal om draait. De spelletjesvrienden maken een spel. Deze aflevering draait om fouten. Supergezellig. Want tijdens het proces van het maken van een bordspel worden er natuurlijk ook heel veel fouten gemaakt. Dan wel niet je eigen schuld, dan wel de schuld van een ander. Maar wat is nou de grootste fout die je kan maken?
Ja, en dat zijn er waarschijnlijk, het is niet één grootste fout waarschijnlijk, maar heel veel mogelijke fouten. We hadden het net al even over Ticket to Ride Amsterdam. Ja, het is natuurlijk niet een fout, je weet niet of er iemand iets aan kan doen. Maar het resultaat is wel dat er vertraging is. En dat ligt echt om de hoek.
Ja, precies. Dat is natuurlijk ontzettend vaak. Zeker in deze crisis merken we dat er heel veel productieproblemen ontstaan omdat fabrieken niet meer kunnen draaien. Nou ja, die crisis, daar kan natuurlijk helemaal niemand wat aan doen. Maar er zijn ook andere redenen waardoor er productieproblemen ontstaan. Productieproblemen zijn wel een hele grote fout die we vaak tegenkomen in de spellenwereld.
Inderdaad. Nou, we kregen bijvoorbeeld deze week een mailtje. Het sluit perfect aan, jongens. En dat was van een uitgever en daar hebben we een spel bij gebackt op Kickstarter. En hij gaf aan dat de fabriek waar de kaarten gemaakt worden, dat die in een stad ligt dat helemaal overstroomd is. Dus hij liet dat foto's zien. Nou, er was weinig van over.
Ja, je zag echt alleen zeg maar het dak van een auto.
Ja, nou inderdaad. En dat is natuurlijk, ja, als daar je kaarten liggen, dan zorgt het sowieso voor vertraging. En als er al wat gedrukt is, heb je ook nog kans dat het allemaal weg is. Dus dat is gewoon iets, ja, wat kan gebeuren buiten je schuld om?
Ja, crisissen, natuurrampen, allemaal meren. Vervoer, hè, we hebben ook heel vaak gehad dat we te horen krijgen, ja, de spullen zijn wel klaar, maar ze liggen ergens in een opslag of ze zitten op de boot en de boot is er nog lang niet.
Ja, dat soort dingen. En je hebt natuurlijk ook nog in het spel zelf kunnen nog fouten sluipen. Het kan heel breed zijn. We spraken een uitgever deze week en die zei dat je ongeveer bij 1% van de spellen rekening moet houden dat er een foutje in zit. Dus ja, waar mensen werken worden fouten gemaakt, dus ook in de bordspelwereld.
Ja, precies. En dat kan echt zo groot maken en zo klein maken als je wil. Het kan zijn dat er gewoon iets kapot is gegaan. Het kan zijn dat er iets verkeerd gedrukt wordt. Het kan zijn dat de communicatie niet goed is gegaan, waardoor iets er heel anders uitziet dan dat het had moeten uitzien. De kleuren kunnen anders zijn. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus wij gaan deze aflevering op zoek naar de grootste fouten die gemaakt zijn bij de mensen die we hebben geïnterviewd.
Inderdaad. En de eerste persoon die we daarna gevraagd hadden is Alon Nier. Hem heb je misschien wel vaker voorbij horen komen in de podcast. Hij is een uitgever van educatieve spellen zoals bijvoorbeeld Formula. Formula is een rekenspel en Alon vertelt welke fouten hij heeft gemaakt toen hij Formula maakte.
De grootste fouten die ik tot nu toe, waar ik tot nu toe achter ben gekomen die ik gemaakt heb met het spel, is, ik denk dat als je een spel maakt, is de titel natuurlijk ontzettend belangrijk. En dan moet je ook kijken, bestaat er niet al een spel met zo'n naam? Nou, dat is Board Game Geek. Natuurlijk een geweldige source om te kijken of er niet al zoiets bestaat. Ik heb dat toen niet gedaan en heb ik wel een beetje spijt van, want Formula is eigenlijk een fantastische naam voor het spel. Alleen, hè, voor het rekenspel. Alleen veel mensen, als je Formula op een doos ziet staan, denken aan Formule 1. En die denken dan dat het een racespel is of zo. Dus ja, dat is toch, misschien had ik toch iets anders moeten bedenken. Dus naam is heel belangrijk. Ik denk wat ook belangrijk was, ik ben in een aantal dingen goed, maar een aantal dingen ook niet. Dus ik heb een designer ingehuurd die mij heeft geholpen met het doosje te maken en de kaarten. Maar dat was niet iemand die al bordspellige designs gemaakt had. En een van de dingen die heel belangrijk is, is als je een bordspel, een doosje maakt, dat, ja, kijk, als je een webshop hebt, dan is het op zich, valt het wel mee, weet je, dat is jouw webshop en dan is het logisch dan dat mensen jouw spel kopen. Maar als je in een winkel ligt en jouw spel ligt tussen allerlei andere spellen, dan moet het toch op de een of andere manier opvallen. En dat betekent dat het doosje goed moet laten zien wat voor soort spel het is. Nou, ik had gewoon een heel mooi, clean design van het doosje. Maar dan kon je dus aan de buitenkant eigenlijk niet zien wat voor soort spel het was. Uiteindelijk heb ik dat opgelost door, toen ik die feedback gekregen had van een distributeur die het spel graag wilde opnemen, als ik het doosje zou veranderen, heb ik niet het doosje veranderd, want dat is, ja, best wel weer een uitgave. Maar ik heb een soort, een sleeve gemaakt waar je het doosje in kan duwen. Dat werkt, dat ziet er echt heel gaaf uit. En nu is iedereen tevreden en ik ook. Maar dat is wel leergeld geweest, om zo maar te zeggen.
Ja, er zijn dus eigenlijk tijdens het maken van Formula 2 fouten gemaakt. En de eerste fout was de naam van het spel.
Ja, en ja, ik moet zeggen, als ik de naam hoor, dan snap ik waar dat misgegaan is. Ik moet ook heel snel denken aan een racespel.
Ja, maar ik moest ook denken dat ik dacht, oh ja, natuurlijk, daar moet je ook over nadenken.
Ja, dan moet, nou inderdaad. En geeft aan dat op Board Game Geek heel veel dingen staan. Mochten mensen Board Game Geek nog niet kennen, dat is eigenlijk het IMDb van de bordspellen. Daar staan eigenlijk praktisch alle spellen op met een ranking die ooit gemaakt zijn.
Ja, en op zich, ik merk wel dat als ik een bordspel opzoek op Board Game Geek, dat er heel vaak spellen staan met een beetje dezelfde naam. En dan hadden wij het al wel over, hey, dit is verwarrend. Hier moeten we op letten. Maar dat je dan ook moet bedenken dat je, zeg maar, een term kiest die echt slaat op je spel, maar die misschien ook weer een andere associatie kan hebben, zoals bijvoorbeeld dat racen.
Ja, daar moet je echt rekening houden. Maar de vraag is, kun je dat wel bijna doen? Want je hebt ook nog, ik kan het in alle talen bijvoorbeeld. Een voorbeeld daarvan is een spel dat bij ons in de webshop staat, heet Draw and Roll. Die heet zo in het Nederlands. De bedoeling daarbij is dat je op dobbelstenen tekent en dat je daarmee eigenlijk een soort partyspel gaat spelen. Maar in het buitenland heet dat spel Drol.
Ja, maar dus heel even voor de uitleg. D, hoge komma, R-O-L-L.
Ja, en dat kan natuurlijk perfect als je spel Draw and Roll heet, want dan kort je het mooi af. Maar in het Nederlands gaan mensen niet een spel kopen dat drol heet.
Nee, precies. Ja, ik had het misschien toch gewoon gedaan. Ja, het is wel een goede publicatie.
Het is een goede publicatie inderdaad. Maar ja, daar moet je dus over nadenken. Stel je voor als ons spel in het, ik noem maar wat, in het Fins, als die daaruit zou komen, ja, iets heel geks betekent. Ja, dat kan natuurlijk niet.
Nee, daarom. Dus ja, hoe ga je dat checken?
Ja, dat is bijna niet te doen. Dus je moet denk ik, als je het laat vertalen, dat op zijn minst ook even kijken van, hey, kan deze titel überhaupt in de talen waarin we het uitgeven?
Ja, precies. Nou, ik vind het een hele goede om rekening mee te houden. Het tweede foutje wat gemaakt werd, was het ontwerp van de doos. Het was een heel clean design, supermooi, maar niet handig.
Nee, niet handig inderdaad. En ja, hij geeft al aan dat het misschien misging omdat hij het bij iemand gedaan heeft die niet per se superveel ervaring heeft in de bordspelwereld. Ik denk wel dat we op die manier, dat we het liefste, als het allemaal lukt, het uitgeven via een maker die in ieder geval wel ervaring heeft in deze wereld. Wat
ja, je bedoelt de artist of de graphic designer.
Nou, inderdaad. Dus dat hij ook gewoon weet van, ja, hoe ziet het er mooi uit zodat het opvalt en in een winkel en in een, ja, in een webshop.
Ja, en dat kunnen natuurlijk heel veel graphic designers. Maar een bordspel is wel weer een hele, ja, een iets aan zich, zeg maar. Daar moet je wel ervaring mee hebben. Dus dat is wel gewoon het bewijs dat je kan nog zo'n goede graphic designer zijn, maar als je er geen ervaring mee hebt, ja, dan worden er dus toch fouten gemaakt.
Ja, maar ik moet wel zeggen, mocht het nou helemaal verkeerd gaan, dan vind ik zijn oplossing wel heel creatief.
Ja, echt een hele goede oplossing.
Ja, dus gewoon een sleeve eroverheen doen en dan heb je een heel ander spel en ziet het ook nog wat luxer uit, vind ik.
Ja, precies. Al moet ik zeggen dat ik van oorsprong niet fan ben van sleeves, want ze gaan altijd een beetje omvouwen. Ik weet niet, ik heb er niet echt wat mee, terwijl het echt ook wel zeker op Kickstarter als een soort extraatje wordt aangeboden. Bijvoorbeeld dat vlinderspel wat wij hebben, hoe heet die ook alweer?
Ja, Papillon heeft dat inderdaad. Ja,
precies.
Ik moet zeggen, ik snap het ook niet altijd. Ik bedoel, hier snap ik het heel goed, want het zorgt gewoon voor dat het meer opvalt. Maar inderdaad, als je gewoon al een hele mooie voorkant hebt, dan vind ik het niet nodig. Maar ja, super creatief.
Ja, en het is de beste oplossing die er was.
Absoluut. Nou goed, we hebben het nog aan meer mensen gevraagd, waaronder Alexander.
Ja, en Alexander is natuurlijk Alexander Kneepkens van de uitgeverij Jolly Dutch. Die heb je ook vaker voorbij horen komen in deze podcast. Zij hebben onder andere Chartered en Herlof gemaakt. Maar ook dat ging niet helemaal zonder slag of stoot.
Zeker de keuze, ga je voor een Kickstarter, dus voor een crowdfunding campagne, ga je het zelf uitgeven, ga je naar een grote uitgever toe of kleine uitgever. Dat was natuurlijk een heel obstakel en de keuze daarvan is altijd een moeilijk om te maken. Maar dan, als je eenmaal ervoor kiest om het zelf te gaan uitgeven, wat wij hebben gedaan, dan ga je natuurlijk ook nog tegen productieproblemen aanlopen. Dus we hebben nu recent met Herlof de productie relatief probleemloos gehad. Alleen we hadden twee opties in de vorm van het doosje, een hogere versie en een lagere versie. En we hadden heel duidelijk aangegeven bij de producent dat we de lagere versie wilden, omdat die in Nederland door de brievenbus past. Maar de producent die had eerder bij het prototype de hogere versie gemaakt. En bij de massaproductie hebben ze niet opgelet dat ze de lagere versie gebruikten. Dus toen stonden er 10.000 spellen klaar met een doosje in de hoge versie. Dat was even een probleem. Maar ja, wel een fout van de producent, dus dat hebben zij moeten verhelpen. Maar dat gaat wel van je levertijd af, die je hebt beloofd naar je backers.
Ja, dan kan het dus zomaar zijn dat je te hoge doosjes ontvangt, terwijl ze lager hadden aangegeven. En vooral in Nederland natuurlijk is dat heel belangrijk, want het moet door de brievenbus passen.
Ja, ik ben eigenlijk al blij dat hij er op tijd achter kwam. Want stel je voor, je komt er pas achter als alles al hier is, dan heb je dus een probleem.
Ja, inderdaad. En nou ja, het scheelt echt een hele hoop verzendkosten. Zeker bij zo'n goedkoop spel als Herlof. Ja, dus ik snap helemaal dat ze daar wat aan gedaan hebben.
Ja, marketingtechnisch is dit ontzettend belangrijk. Want we hebben natuurlijk meerdere webshops. En we merken gewoon heel erg dat als het in een brievenbuspakketje past, en dat snap je heel goed, want dat wil je als consument ook, dat je daar gewoon een brievenbuspakketje wil. Want anders dan heb je echt het gevoel dat je gewoon een beetje voor Jan met kort achternaam verzendkosten aan het betalen bent. Terwijl zo'n brievenbuspakketje, ja, voor zo'n klein spel, dat moet gewoon kunnen.
Ja, inderdaad. Want stel je voor als je het op Kickstarter doet en je ziet staan bij een spel van ongeveer 10 euro, want Herlof was ongeveer 10 euro, dat je, ik noem maar wat, €5 verzendkosten betaald. Ja, dat is wel iets wat je tegenhoudt, denk ik.
Ja, dat ga je niet doen. Ja, het was inderdaad volgens mij $10 of €9.
Dus zoiets inderdaad.
Daar was ook echt op ingezet.
Ja, dus dan is het heel belangrijk inderdaad, en ook misschien nog voor het buitenland dat de brievenbus past, is het ook gewoon een kleiner pakket. Dus dat is ook gewoon top, net allemaal minder ruimte in. Dus ja, daar kun je geen rekening mee houden eigenlijk, dat je zoiets verkeerd opgestuurd krijgt. Maar daar moet je wel wat mee.
Ja, en dan, dan heb je dus nog zo goed gecommuniceerd. En dan moet je dus alsnog vanuit gaan dat het toch fout kan gaan.
Ja, en dat geeft wel aan dat het vaker fout gaat. Dat merk je ook bij wat Alexander nog meer zei. Ze hadden namelijk ook problemen met Chartered, een bordspel die hij heeft gemaakt. Waarbij de fabriek zelfstandig wat had aangepast aan het spel.
Ja, en je moet misschien even vertellen waar Chartered over gaat. Chartered is een spel waarin je onderhandelt. Je bent op de Amsterdamse grachten huisjes aan het bouwen. En die huisjes, dat zijn daadwerkelijk plastic huisjes. En in die huisjes kun je af en toe een vlaggetje zetten, wat aangeeft dat je meer aandelen hebt in zo'n huisje. En daar ging het fout.
Bij de productie van Chartered hebben we problemen gehad met de plastic onderdelen die erin zitten. Want daarvoor moesten mallen worden gemaakt. En we hadden een meedenkend producent, zullen we maar even zeggen, die vond dat de vlaggetjes die wij in onze hoofdkwartieren zetten om aan te geven dat je extra aandelen hebt in een bedrijf, dat die wel erg makkelijk uit het hoofdkwartier vielen. Want zo'n vlaggetje, dat hoorde je toch vast erin te zetten. Dus die had zelfstandig besloten om de mal aan te passen, om het vlaggetje strakker in het hoofdkwartier te laten steken. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is, want zo'n vlaggetje, dat kan je meerdere keren tijdens het spel erin en eruit laten gaan. Nou, dat heeft ook weer weken vertraging opgeleverd, want dan gaat zo'n producent eerst nog weer een proefdruk doen, die sturen ze naar je op, die ga je beoordelen en dan moeten ze nog weer je feedback verwerken dat ze weer terug moesten naar het originele ontwerp. We hebben bij Chartered ook nog te maken gehad met kleuren die niet helemaal wilden gaan worden wat het was. En het verzenden was ook een uitdaging.
Dan heb je dus alles zo goed gecommuniceerd. Dan denkt de fabriek dat ze even iets aanpassen. En dat zorgt ervoor dat je heel veel dingen opnieuw moet maken.
Ja, super zonde natuurlijk. En dan heb je misschien ook nog wel een taalbarrière. Ik bedoel, je kan zelf nog zo goed Engels spreken. Maar als dat aan de andere kant iets minder is, of je hebt toch een miscommunicatie, dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk. En ik denk ook, hoe mooier het spel is, hoe beter het verkoopt. Zelfs zeker op Kickstarter, daar heb je toch iets fancies nodig om het gewoon een beetje te kunnen verkopen. Maar hoe ingewikkelder het ook wordt, want hoe meer erbij zit, hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden.
Ja, want je hebt natuurlijk kaarten die al heel ingewikkeld zijn, dat het allemaal precies past. Maar goed, daar kunnen mensen bij helpen. Maar als je dan ook nog iets van miniaturen hebt of van die huisjes die je in Chartered hebt, ja, dat is weer ander materiaal, dat moet weer precies passen. Als je daar dan ook nog vlaggetjes in wil steken, dan moet het gaatje waar het vlaggetje in moet, nou ja, hij noemde het zelf al, precies groot genoeg zijn bij alle huisjes. Ja, het is echt, het komt heel precies.
Ja, want het wordt vaak met mallen gewerkt, dus die moet je ook nog maken. En stel je voor, ze hadden er niet goed over nagedacht en dat gat was toch kleiner gebleven. En het was tijdens het spelen gebleken dat als je heel vaak Chartered speelt, dat het kapot gaat. Dan ben je helemaal de sjaak.
Ja, nou inderdaad. Dus dat is voor ons helemaal gevaarlijk. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk helemaal nieuw in de wereld van het bordspel maken. Dus als wij een spel gaan maken uiteindelijk dat heel veel verschillende dingen heeft, zoals kaarten, miniatuur of nog huisjes of zo, ja, dan moeten we daar echt heel goed over nadenken.
Ja, maar ik denk dat je dat bijna ook met iemand moet overleggen of aan iemand moet laten zien.
Dat denk ik ook inderdaad, want ja, we hebben echt heel veel ervaring nodig. En dat sluit eigenlijk al een beetje mooi aan bij de volgende persoon die we het gevraagd hebben, namelijk Reiner Knizia. Hij geeft namelijk aan dat je vooral moet willen leren tijdens het proces. Dat moeten wij dus ook. En dat je dus niet bang moet zijn dat je idee gestolen wordt.
I don't think there's an overall big mistake. If you are starting, I've seen lots of people who invent the 50th Monopoly or Ludo and are very, very afraid that their non-idea gets stolen from them and they don't want to show it to you and so on. So I think if one works with known publishers, one can trust them not to be unfair. And so it's more not keeping things for yourself, but being open, working with publishers and learning. I mean, the most important thing initially is to learn. You learn. And you don't learn by hiding things and locking yourself away and not showing things, but by being very open. And I think I've experienced that myself. by working with smaller publishers, you usually learn more because they're more open. You see the process is much more condensed than in a big conglomerate of companies where the people working in the company themselves don't really know what's happening in the different areas. And sometimes small publishers cannot allow themselves to have a flop and to have some unsuccessful products. So the heart will be much more in there than when you have big departments which shift things from one to the other. I'm not saying this is black and white. You can do sometimes bigger, more ambitious projects with bigger publishers. But as a starting, you want to learn. You want to be involved in the processes. And the biggest mistake is not to learn.
Reiner geeft dus aan dat we niet bang moeten zijn om dingen te willen delen. Mensen zijn heel vaak een beetje bang dat je misschien je idee gejat wordt. Maar het is juist heel belangrijk om al die feedback te krijgen van mensen. En al in een vroeg stadium. Dus we moeten gewoon gaan delen.
Ja, inderdaad. En daar zijn we wel een klein beetje bang voor misschien. En dat is nergens voor nodig. Want we hebben echt niet het idee dat nog niemand gehad heeft. Maar toch denk je van, nou, ik heb dit bedacht. Stel je voor dat iemand anders er wat mee doet. Ja, je bent toch een beetje angstig.
Ja, zeker omdat deze podcast nu al zeg maar online staat. En tegen de tijd dat er een spel uitkomt, dan ben je jaren verder. Maar het voordeel is, we hebben nog geen idee om te delen.
Dat scheelt inderdaad. Nou, we hebben wel eens, dat is wel grappig, soms wat hele kleine ideeën gehad. En soms was het ook zo dat we opeens 2 weken later dachten, hé, dat spel wat nieuw uitgekomen is, dat idee hadden wij.
Inderdaad, we hadden laatst een idee heel vaag over iets met een pretpark en routes. En toen echt de volgende week keken we bij Asmodee, geloof ik.
Ja.
En toen zei Geert, nou, daar ligt ons spel.
Ja, dus zo kan dat ook maar gaan. En natuurlijk hebben ze ons niet afgeluisterd, dat snap ik ook wel. Of ze moeten microfoons hier in huis hangen.
In het verleden dan het spel al gemaakt hebben wat ze in de toekomst horen.
Nee. Dus dat we snappen ook wel dat dat helemaal daar niks mee te maken heeft. Maar toch denk je dan toch weer even van, ja, we moeten wel een origineel idee hebben en zorgen dat niet iemand anders het maakt.
Ja, precies. Want stel je nou voor, je bezint nu iets en iemand is er eigenlijk al een half jaar tot een jaar mee bezig. Maar dat weet je niet, want diegene heeft het nog niet gedeeld.
Ja, nou dat is dus het lastige. Maar goed, we moeten gewoon maar denken, we maken gewoon een goed spel. En mocht er al iets zijn wat ergens op een klein punt er een beetje op lijkt, ja, als het een goed spel is, dan maakt dat niet uit.
Nou, daar ontkom je denk ik ook niet aan. Maar misschien is het überhaupt wel handig om eens even te kijken naar, wat zijn nou onze valkuilen? Waar denken we nu al van? Daar gaan we de mist in.
Ja, de eerste valkuil is een hele logische, denk ik. Als je in een huis woont met een konijn, zorg dan dat het konijn wat te doen heeft als je de podcast opneemt.
Ja, want konijnen maken herrie en ze hebben nagels die geknipt moeten worden, maar de dierarts is op vakantie. Ja.
Ja, maar goed. Als het goed is, heeft het konijn nu een wortel waar het konijn rustig mee is. Dus dan kunnen wij beginnen over onze eerste echte valkuil die met bordspellen te maken heeft. Namelijk te veel dingen willen toevoegen.
Ja, ik denk echt dat simpel houden niet ons talent is.
Nee, wij houden best wel van ingewikkelde spellen. Dus als we dan denken aan een spel die we zelf willen maken, dan denken we heel snel aan dingen die we allemaal toe willen voegen. We kunnen daar ook nog een rollenkaart aan toevoegen. Of nog een extra dobbelsteen met een extra actie.
Ja, precies. Kijk bijvoorbeeld naar Tiny Towns. Tiny Towns is een prachtig spel. Het is echt zo goed omdat het simpel is. Het is echt uitdagend, maar de regels zijn heel simpel en daardoor is het met iedereen te spelen. Maar ik denk als wij Tiny Towns gemaakt zouden hebben, wat we dus echt een heel goed spel vinden, dat we er van alles aan toe hadden gevoegd, waardoor het een veel minder goed spel was geworden.
Dat denk ik ook inderdaad, ja. Want Tiny Towns, nou, de kracht is inderdaad, je pakt een blokje en de andere spelers moeten ook het blokje pakken en daarmee maak je huisjes die je bouwt op je tableau.
Nou, nu heb je het eigenlijk uitgelegd.
Ja, dat is het. Maar ja, als wij dat inderdaad bedacht hebben, zouden we misschien aan een rollenkaart denken. Of we zouden denken aan een dobbelsteen voor extra acties. Ja, dat heeft het niet nodig.
Nee, precies. Dus daar moeten we echt rekening mee houden. En we moeten misschien bijna dingen weglaten en het dan eerst eens proberen voordat we denken of we dingen gaan toevoegen. Of misschien toch met modules of zo.
Ja, zoiets inderdaad. Dat vind ik wel een goeie. Taverne van een Oude Stad is daar een heel mooi voorbeeld van. In de basis is dat heel eenvoudig, want de regels zijn heel simpel. Je volgt telkens dezelfde stappen en daarmee bouw je jouw kroeg op. Maar er zitten iets van 4, 5 of 6 modules in die telkens kleine dingen toevoegen. En als je ze allemaal tegelijkertijd speelt, is het best een pittig spel.
Ja, want wij spelen het spel met alle modules tegelijkertijd, hè? Wij zijn veel spelers, we houden van expertspellen. Maar als ik bijvoorbeeld aan iemand uitleg en we spelen voor het eerst met iemand die niet zo heel veel spellen speelt, dan zou ik nooit modules toevoegen.
Nee, dat denk ik ook niet inderdaad. Want dat is de stop. Je kunt het met mensen spelen die niet super vaak spellen spelen. Dan speel je gewoon de basis. En de expertspelers denk ik dat best een uitdaging kunnen vinden in al die modules. Wat ik sterk vind, is dat je dus die modules kunt combineren. Dat vind ik persoonlijk beter dan allemaal losstaande modules.
Ja, daar heb ik ook een beetje een hekel aan. Als ik merk dat een spel modules heeft, maar je kan ze niet combineren, dan haak ik al een beetje af. Maar waar ik bijvoorbeeld het ook juist heel goed gedaan vind, is Railroad Inc. Railroad Inc. is een dolspel waarbij je eigenlijk netwerken aan elkaar verbindt van snelwegen en treinroutes. En met die routes krijg je punten. Dus je moet dingen aan elkaar maken, maar je moet ook de langste route maken. En in de basis is dat heel simpel. Er zijn twee varianten, Railroad Inc. blauw en Railroad Inc. rood. En allebei hebben ze twee mini-uitbreidingen. En die bestaan eigenlijk uit nieuwe dobbelstenen. En de een die voegt rivieren en water toe, geloof ik. Mm-hmm. En de ander voegt lava en meteorieten toe. Maar zonder die uitbreidingen vind ik het eigenlijk weer te simpel.
Ja, inderdaad. Maar is het wel weer perfect voor het eerste potje? Dan speel je eerst gewoon de basis. Kun je een aantal keer doen. Dan doe je uitbreiding 1, dan uitbreiding 2. Dus dat is inderdaad heel goed. Dat zorgt ervoor dat het eigenlijk telkens anders is.
Ja, maar die kan je dus weer niet combineren.
Nee, inderdaad. Maar goed, als het op die manier gedaan is, ook bij zo'n klein en wat simpeler spel, kan het dan weer wel. Dus het hangt helemaal van het spel af.
Ja, precies. Maar goede voorbeelden van hoe het goed gedaan is, maar wij moeten er rekening mee houden.
Absoluut. Nou ja, we hadden nog wat meer punten opgeschreven dat we te veel een expertspel willen maken, maar dat hadden we al even genoemd. Dat we heel snel denken aan expertspellen, maar eenvoudigere spellen kunnen ook heel goed zijn. Ja, en te veel mechanismes kiezen, dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden.
Ja, en dat heeft denk ik alles te maken met onze doelgroep. Want wat wordt de doelgroep van ons spel? Daar kunnen we eigenlijk een hele podcast over maken. Maar stel je voor, je neemt een expertgroep, dan is dat heel leuk. En dan maak je misschien een spel wat perfect bij jezelf past. Maar dan is de doelgroep zo ontzettend klein dat de vraag is, ga je het spel wel verkopen?
Ja, inderdaad. En zeker als beginnende spellenmakers moet je er rekening mee houden dat je spel wel veel gespeeld wordt. Dus dan kun je misschien beter eerder een spel maken voor een groter publiek, zoals bijvoorbeeld een familiespel, zodat je spel gewoon bekend wordt. En daarna denk ik dat je meer mogelijkheden hebt om eens een keer een expertspel te maken, maar in ieder geval dat je een breed assortiment hebt.
Ja, en dat is misschien dan weer niet onze kracht, een familiespel, of tenminste een makkelijker spel, omdat we juist heel erg die regels willen toevoegen. Dus dat wordt dan best wel pittig.
Wordt pittig inderdaad. We moeten ons ook een beetje verplichten, denk ik, om echt rekening te houden met onze doelgroep. Anders krijg je een spel dat ergens tussenin valt en daar heeft niemand wat aan.
Nee, terwijl we dat zelf wel heel graag spelen, familiespellen of gewoon wat simpelere spellen.
Nou ja, inderdaad. Dus het is heel goed, denk ik, dat we al een aantal valkuilen gehad hebben. We weten zelf ook wel dat als we het spel gaan maken, dat hoe goed je ook voorbereid bent, we heel veel fouten gaan maken. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij.
Ik denk dat als het leuk is, dat als we uiteindelijk het spel gemaakt hebben, dat we nog een keer een podcast maken over fouten en dan gewoon vertellen, wat hebben wij fout gedaan?
Dat lijkt mij nou een hele goeie inderdaad, ja. Want ik denk niet dat wij stoppen met podcast maken als ons eerste spel uiteindelijk uitgekomen is. Dus die schrijven we op.
En dan nu de luisteraarsvraag. We hadden twee luisteraarsvragen die een beetje op elkaar leken, dus ik heb ze een beetje gecombineerd. Daniel vroeg namelijk, op welke manier proberen jullie erachter te komen of je een spel leuk gaat vinden of niet? En Milou vroeg, hoe beslissen jullie eigenlijk of je een spel koopt? Alleen door Board Game Geek Rates? Of kijken jullie ook eerst filmpjes op YouTube of spelen jullie het eerst bij iemand anders?
Ja, goede vragen moet ik zeggen. En de afgelopen tijd is dat ook wel een beetje veranderd. Toen we merkten dat we in de bordspelwereld kwamen, toen keken we voornamelijk naar het uiterlijk van het spel en ook lazen we een beetje op de achterkant. Maar toen vonden we andere dingen mooier dan nu. Dus het is wel veranderd in de loop van de tijd.
Zeker, maar ik denk inderdaad dat we gewoon even de punten moeten noemen waar we naar kijken. Nou, allereerst kijken we naar het uiterlijk. Ziet het er mooi uit?
Ja, inderdaad. Dat is voor ons heel belangrijk. Want daar kun je al een beetje aan zien wat het thema is. En ook of het artwork in de doos er goed uitziet. Want we merken gewoon dat spellen die er niet mooi uitzien, die worden gewoon niet gespeeld.
Nee, die spelen gewoon niet graag. Nou, dan het thema. Spreekt het thema ons aan? Nou moet ik zeggen dat wij over veel thema's enthousiast zijn. Maar ja, zijn er thema's waar we niet enthousiast over zijn?
Daar zit ik even over na te denken, maar ik denk het zo gauw niet. Ik bedoel, we hebben spellen die te maken hebben met voedsel, met dieren, met een kroeg, met de geschiedenis, met de toekomst, met ruimtevaren, met wetenschap, met zombies.
Nou, ik weet wel iets. Ik weet bijvoorbeeld, Ferdy, die speelt niet graag spellen over ruimte. Dus als er een ruimtethema is, dan haakt hij eigenlijk wel een klein beetje af. Mm-hmm. Maar ik heb dat met abstracte thema's. Ik weet niet of dat echt een thema is, maar abstracte spellen. Dus spellen waarbij niet echt een thema of een verhaal zit, maar wij, ja, geven ze een voorbeeld, schaken.
Ja, ik snap het. Dus eigenlijk is het thema voor jou zo belangrijk dat je wel een thema moet hebben om het leuk te vinden. We speelden gisteren Santorini. En daar zit wel een klein thema in met huisjes en dergelijke. Maar ik merkte toch dat jij niet super enthousiast was, omdat er gewoon weinig thema was.
Ja, en omdat het gewoon, dat is echt zo'n schaakspel. Daar gaat het denken van het spel gaat echt over, oké, welke stap ga ik hierna doen? Terwijl ik echt dat bouwen heel leuk vind.
Ja, ik snap het. Dus voor ons is het een heel belangrijk thema. Het is al veel gezegd. Daarnaast kijken we ook naar het cijfer op BoardGameGeek. Het moet wel minimaal een 7 hebben.
Ja, ik denk dat dit wel de belangrijkste factor voor ons is. Het cijfer op BoardGameGeek. En daarnaast kijken we ook naar, is het van een maker waar we fan van zijn? Dat zou nog een soort van uitzondering kunnen zijn. Al zijn we wel vaak fan van makers die goede spellen maken. Maar als er bijvoorbeeld een maker is waarvan we denken, oh, daar hebben we heel veel van en dat vinden we allemaal geweldig. Ja, dan wil ik eigenlijk vanwege mijn verzameldrang die al hebben.
Ja, dat snap ik. Maar we worden wel, we noemen het vaak, we worden echt kritischer. Nog even over dat cijfer van die 7. Ja, tegenwoordig als een spel bijvoorbeeld een 7,2 heeft, denk ik ook al, oh ja, het zal een prima spel zijn, maar is het echt een toevoeging voor onze collectie? Dus ja, het cijfer waar we het minimaal van willen hebben, gaat ook nog omhoog, denk ik.
Ja, en dan kijken we ook nog naar cijfers van andere mensen. Hè. We kijken bijvoorbeeld wel eens naar de cijfers van Nox, van Bastiaan, van Nox Spellenzolder of van de Dice Tower. Maar we merken inderdaad dat het wel een beetje verschilt. Aan de ene kant worden we voor onszelf heel kritisch. Moet het echt een goed cijfer zijn en echt bij ons passen? En kunnen we denk ik op dit moment heel goed inschatten welke spellen we fantastisch gaan vinden en welke niet? Maar aan de andere kant kopen we juist ook weer wat simpelere spellen die misschien iets minder goed bij onszelf passen. Omdat we gewoon weten dat die populair gaan zijn in de webshop en we dan wel de vragen willen kunnen beantwoorden.
Ja, en dat komt ook een beetje op dat ik vind tenminste dat grote spellen die we kopen, die moeten echt heel goed zijn. Dus als ze een 7 hebben, dan zijn ze het eigenlijk net niet, want daar gaan we geen tijd voor kwijtmaken, omdat we gewoon andere spellen kunnen spelen die beter zijn. Maar bij partyspellen en bij familiespellen is een 7 soms al prima, omdat je er gewoon wat minder tijd aan kwijt bent, dus ga je het ook vaak spelen.
En omdat die spellen gewoon over het algemeen wat minder goed beoordeeld worden.
Ja, zeker de partyspellen inderdaad, daar is een 7 soms al best heel goed. Daar spelen we ook heel veel spellen die echt een laag cijfer krijgen. Bijvoorbeeld Valse Mot is al genoemd en Eén Nacht Weerwolven haalt volgens mij ook maar net de 7. Dus ja, we zijn ook heel enthousiast over spellen met een lage cijfer, maar het liefst wel wat kortere spellen.
Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd waar jullie naar kijken, jullie luisteraars. Waar letten jullie op als je een spel koopt? Want dat is misschien voor ons wel het belangrijkste om te weten.
Ja, absoluut. Wij vinden het inderdaad heel fijn om te horen van, nou, waar kijk je nou waar? En wat vind je fijn om te horen voordat je een spel aanschaft? Dus dat zouden we heel graag van jullie horen.
Dus als je nou eventjes een reactie achterlaat op de live chat, op de Facebook chat, de Instagram chat, op onze website, despelletjesvrienden.nl, waar dan ook, stuur ons een mail, bel ons op, maakt niet uit. Waar kijken jullie naar als je een spel koopt? Dat willen wij heel graag weten.
Ja, en als je dat nou gedaan hebt, dan kun je ook nog even op ons abonneren. Je kunt volgens mij ook nog een review achterlaten. Maar waar kan dat ook weer, Marie?
Op Apple Podcasts nog steeds.
Apple Podcasts. Nou, laat daar even een review achter. Vinden we heel leuk. Lezen we ook heel graag. Ja, en dan hopen we dat we over 2 weken jullie weer terug horen bij een nieuwe podcast.
Ja, en nog heel eventjes, waarom vragen we om een review? Nou, daar vragen we om, omdat hoe meer een podcast reviews krijgt, hoe beter die gevonden wordt voor andere luisteraars. Dus dat is even de schaamteloze zelfpromotie.
Ja, en wij worden graag gevonden, zo is het nu eenmaal. Dus doe dat even, dan kun je ook andere mensen vertellen wat je van de podcast vindt. En dan horen jullie heel graag, of dan spreken jullie eigenlijk heel graag, moet ik zeggen, over 2 weken bij de nieuwe podcast. Dus tot dan!